We lezen vanavond voor de laatste keer voorlopig uit Habakkuk 3.
Een gebed van Habakkuk, de profeet op Sigionoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toorn gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten henen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid. De gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren? Was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord, Sela. Gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap trad gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot de hals toe, Sela. Gij doorboorde met zijn staven het hoofd zijner dorplieden. Ze hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij den ellendige in het verborgen zouden opeten. Gij betrad met uw paden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting kwam in mijn gebeente. En ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid. Als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfbooms liegen zal en de velden geen spijze voorbrengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere, is mijn sterkte en hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zou mij doen treden op mijn hoogten, voor den opperzangmeester op mijn neginoot.
Luister vanavond, gemeente, voor de laatste keer, in ieder geval voor de komende tijd van de laatste keer, naar het Bijbelboek Habakkuk. En we zullen ons vanavond vooral richten op het gebed van Habakkuk. Dat zijn de eerste twee versen van hoofdstuk 3. En ik wil die twee versen aan het begin van deze preek samen met u lees, hoofdstuk 3, vers 1 en 2. Een gebed van Habakkuk, de profeet op Sigionot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. In het midden der jaren, maak het bekend. In het midden der jaren, in de toren, gedenk des ontfermens. Het gebed van Habakkuk, dat is ook het thema waaronder vanavond Gods woord wordt verkondigd, het gebed van Habakkuk. Dat is allereerst zijn derde gebed, dat is ook het eerste punt, dus zijn derde gebed. Het is ook zijn laatste gebed, En we luisteren als laatste naar ons gebed. Dus het derde gebed van Habakkuk, het laatste gebed van Habakkuk en ons gebed. Tegen de achtergrond ook van dit Bijbelboek. Het is het derde gebed, gemeente, van Habakkuk dat wij vanavond gaan beluisteren. En dat brengt mij eigenlijk al meteen bij een hele concrete lijn vanuit dit Bijbelboek Habakkuk. Het is een van de unieke eigenschappen van dit boekje dat het begint met een gebed en afgesloten wordt met een gebed. Voor zover ik weet deelt alleen Habakkuk samen met de psalmen zo'n opbouw. Het begint met een gebed en het eindigt met een gebed. Ik denk, zonder al te veel gaan speculeren, gemeente, dat dat ook iets heeft te maken, zowel met de persoonlijke situatie van Habakkuk, zoals we hem hebben leren kennen in de achterliggende tijd, maar ook met de periode waarin Habakkuk leeft. En we merken dat ook aan ons, dat dat voortdurend op elkaar ingrijpt. De tijd die wij doormaken op dit moment heeft ook zijn neerslag op ons persoonlijk leven, op allerlei manieren, op allerlei verbanden worden we daarin geraakt. En als u een gebedsleven kent, dan denk ik dat ik niet de enige ben die merkt ook aan het persoonlijke gebed voor Gods aangezicht, dat de tijd waarin wij nu staan ook ons gebedsleven ingrijpend beïnvloedt. Wat dat betreft is Habakkuk een kind van zijn tijd, maar ook een van ons. Zijn Bijbelboek begint met een gebed en eindigt met een gebed. En dat laatste gebed loopt over in een lied, in een psalm. Daar kom ik straks nog op terug. Wat opvalt, en daar wil ik vooral in het eerste punt met u bij stilstaan, is dat het gebed in de loop van de tijd wel verandert bij Habakkuk. En ik wil die lijn even met u volgen, gemeente, ook om de draad van vanavond op te kunnen pakken. Ik zei al, het Bijbelboek begint met een gebed en daarvoor kijk ik even met u terug naar hoofdstuk 1, vers 1 en 2. De eerste woorden, de last welke Habakkuk de profeet gezien heeft: Heere, hoe lang schreeuw ik en gij hoort niet? Hoe lang roep ik geweld tot u en gij verlost niet? Ook dat is een gebed. Een gebed met grote woorden en ook een gebed met een grote, hoge volume. Habakkuk schreeuwt als het ware tot God. Hij valt met de deur in huis in dit Bijbelboek, lanceert, vuurt zijn vragen af op de hemel en verwacht eigenlijk ook per direct antwoord op de brandende vragen van zijn hart. Het duurt hem eigenlijk al veel te lang. God houdt zich al zo lang stil en is al zo lang gehuld in zwijgen. Hij wil als het ware het zwijgen van God doorbreken en stormt als het ware af op de hemelpoort om die poort open te beuken. En we zagen toen ook in een van die eerste preken dat het gebed van Habakkuk ook best wel een gebed was met rechten. Habakkuk begrijpt God niet om verschillende redenen. Hij begrijpt niet waarom God zich zo lang stilhoudt naar hem toe, naar de profeet. Maar hij begrijpt God nog minder als het gaat om wat hij om zich heen ziet gebeuren. Het loopt helemaal de spuigaten uit, zo ervaart Habakkuk dat in elk geval. Goddeloosheid neemt hand over de hand toe. En hoe kan dat plaatsvinden in het midden van Gods volk, in het midden van Gods stad Jeruzalem en ook in het midden van Gods huis, de tempel te Jeruzalem? De Heere ziet dat ook en hij laat dat maar gebeuren. Habakkuk begrijpt God niet. Nou, dat was de ondertoon van dat eerste gebed. Een gebed waarin eigenlijk de vragen, de verwijten camoufleerden. En God doorbrak het stilzwijgen en hij gaf antwoord. En dat antwoord was niet verrassend, maar wel verbijsterend. Habakkuk was helemaal stom geslagen. Toen God was uitgesproken. Dit antwoord had hij in ieder geval niet verwacht. Dat de Heere zo ingrijpend zou optreden. En dat hij in het antwoord dat hij aan Habakkuk gaf ook voorzegd heeft dat in Jeruzalem straks zijn gerichten zo om zich heen zullen grijpen dat er niets meer over zal blijven van de stad. Dat was niet het antwoord waarom Habakkuk had gevraagd. Maar God gaf ongevraagd wel dit antwoord aan Habakkuk. Toen de Heere zo voor de eerste keer had gesproken als antwoord op het gebed van Habakkuk, kwamen we opnieuw Habakkuk tegen in de binnenkamer. En ik zit nu in vers 12 van hoofdstuk 1. Het is eigenlijk een soort tweeëngesprek, dit Bijbelboekje. Het begint met een gebed, God geeft antwoord, daarop volgt weer een gebed, de Heere geeft dan weer antwoord, en dan komt het laatste gebed wat vanavond centraal staat. Maar goed, we zijn nu nog bij het tweede gebed van Habakuk, en dan zegt Habakuk, zijt gij niet van ouds af, de Heere, mijn God, mijn Heilige. Wij zullen niet sterven, o Heere, tot een oordeel hebt gij hem gesteld, en een rots om te straffen hebt gij hem gegrondvest. Gij zij te rein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. De kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooselijk handelen? Zoudt gij zwijgen als de goddeloze die verstint die rechtvaardiger is dan hij? En we zeiden toen tegen elkaar, als we dat gebed zo op onszelf laten inwerken, dan loopt Habakuk stuk op God. Op wie God is. Habakuk wordt met zijn hele hebben en houden er onderuit gehaald door het antwoord van de Heere. De verwijten achter de vragen zijn weggevaagd door het antwoord van God. En wat overblijft zijn de vragen. Habakuk vraagt naar God zonder te verwijten. En daarin zien we gemeente een patroon zich aftekenen. Namelijk de wisselwerking tussen gebed en het woord van God. Het eerste gebed was een gebed vol verwijt. En God sprak en vaagde met één klap al die verwijten van tafel. En dat had direct ook zijn neerslag op het tweede gebed. Daarin zien we opeens een hele andere profeet. Die niet meer met de vuist op de deur slaat, omdat God zo lang stilhoudt en blijkbaar hem niet hoort, maar een man die geraakt is, die er onderuit is geschoffeld, die het niet meer weet en niets anders meer kan dan alleen maar zijn hart in het gebed openleggen voor God. Na dit tweede gebed neemt de Heere weer het woord. En hij legt dan in Habakuk 2, hoofdstuk 2 dus uit, wat er staat te gebeuren, hoe hij zich zal openbaren en hoe hij dat gericht zal uitoefenen. Niet alleen meer over Jeruzalem, maar ook over het middel. Wat hij in hoofdstuk 1 heeft benoemd, het middel van de Galdeeën. In hoofdstuk 2 maakt de Heere duidelijk dat op enig moment God dat middel zal straffen vanwege het kwaad dat de Galdeeën hebben aangericht. Een onuitroeibaar kwaad zit in hen, zo werd duidelijk al luisterend naar Habakuk 2, namelijk het kwaad van hoogmoed. Dat is onuitroeibaar of er moet genade aan te pas komen. Dan alleen wordt hoogmoed gestopt, gedood en veranderd in ootmoed. God beschreef zichzelf in hoofdstuk 2. Hoe hij komt van Teman. We zagen dat zijn allemaal aanwijzingen, woorden, namen, Teman. Andere plaatsnamen die genoemd worden aan het begin van hoofdstuk 1, die verwijzen naar de Sinaï. Zoals God zich heeft leren kennen ver in het verleden in Israël, als de God van de Sinaï die komt in majesteit en heerlijkheid om zijn verbond op te richten met zijn volk, zo is God ook nog steeds degene die opnieuw komt. Met zijn majesteit en met zijn gericht en met zijn oordeel. En als Habakuk dat op zichzelf laat inwerken, wat dat oordeel zal inhouden, niet alleen over Jeruzalem, maar ook over de Galdeeën en wereldwijd om zich heen grijpt, hoe de hele schepping daarbij betrokken raakt, dan grijpt het Habakuk aan. En we zagen dat vorige week, hoe deze man staat te trillen als een rietje op zijn benen. Hij voelt zich als het ware beroerd, zo beschrijft hij in het slot van hoofdstuk 3. Hij weet niet meer hoe hij het heeft. Hij is helemaal leeg, ontredderd, als hij op zichzelf laat inwerken wat het gericht inhoudt. En tegen die achtergrond wil ik vanavond dat derde gebed plaatsen. En voordat wij daarna gaan kijken, gemeente, naar de woorden die Habakuk gebruikt, naar dat derde gebed, wil ik allereerst maar gewoon heel eenvoudig aan het slot van dit eerste punt een paar concrete lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn, dat stipte ik net al aan, dat er een wisselwerking is in Habakuk tussen het gebed aan de ene kant en het woord van God aan de andere kant. Het gebed is een antwoord op Gods woord of op Gods leiding, op Gods daden. En het woord van God geeft antwoord op ons gebed. En ik wil vanavond in de toepassing maar heel concreet en heel praktisch beginnen door me te richten tegen u en tegen jou die nog wel bidt, maar niet meer Bijbel leest. Ik kan u garanderen, gemeente, als dat u geldt vanavond, dat uw gebed nu en over 20 jaar precies hetzelfde zal zijn. Misschien dat u hier en daar een komma anders heeft geplaatst, of een ander woordje gebruikt. Maar er is geen wisselwerking tussen gebed en woord. En dat betekent dat wat bij Habakuk gebeurt, bij u niet kan plaatsvinden. Namelijk dat de Heere door het spreken vanuit het woord het gebed van u en mij langzaam maar zeker ombuigt naar hem. En in overeenstemming laat klinken met zijn woord en met zijn belofte. En vandaar ook vanavond heel eenvoudig deze praktische oproep. Sla uw Bijbel open, gemeente. Sla Gods woord open, jongelui. En laat de Heere spreken. Zodat hij spreken tot jou en tot u. Ook uw gebedsleven kan veranderen. Hij wil dat ook. Juist ook wanneer u worstelt met de vraag, ik weet niet hoe ik moet bidden. En misschien niet eens ook precies weet hoe je de zin in je gebed moet formuleren. Doe je Bijbel open. Daar staan de gebeden in. Zo spreekt God tot u en tot jou. En door de omgang met het woord van God beïnvloedt de Heer ook steeds meer uw en jouw gebedsleven. En zorgt hij er zelf voor, laat dat maar aan hem over. Dat al lezend het woord uw oog ook gaat vallen op momenten in de schrift, op beloften in de schrift, op passages waarin de Heer vertelt wie hij is, zodat u langzaam maar zeker, of soms heel ingrijpend door bepaalde gebeurtenissen in uw leven, een ander beeld, een bijbelser beeld van de Heere krijgt. En dan zit ik al meteen bij mijn tweede lijn vanavond, aan het slot van dit punt. We zien al lezend door het Bijbelboek Habakuk, dat Habakuk steeds dichter bij God komt te staan. Al begrijpt hij steeds minder van wie de Heere is. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Toen we hem voor het eerst tegenkwamen in het eerste gebed, kon Habakuk precies aan God voorschrijven hoe hij moest handelen. De Heere ziet toch ook al die goddeloze dingen in Israël. En als God van zichzelf zegt dat hij de heilige is en de zonde en de zondaar niet kan verdragen in zijn aanwezigheid, dan moet hij ingrijpen. Aldus Habakuk. En als God ingrijpt, dan grijpt hij natuurlijk zo in dat hij wel het kwaad straft, maar Gods kinderen spaart. Aldus Habakuk. Maar toen God zelf ging spreken, gebeurden er twee dingen bij Habakuk. Zijn beeld van God sneuvelde toen de Heere liet zien wie hij werkelijk was. En toen God zichzelf ging openbaren, veranderde zijn gebed van een verwijt in een smeekbede voor God. Deze grote man, zoals we hem tegenkomen aan het begin van het Bijbelboekje Habakuk, verschrompelde langzaam maar zeker. En hij noemt dat straks heel concreet, we zullen dat nog zien, tot een arme, zo typeert hij aan het einde van dit Bijbelboekje zichzelf. Een ellendige. Dat gun ik u ook, gemeente. Dat onze beelden van de Heere sneuvelen wanneer God spreekt. En als hij spreekt, dat we steeds minder van hem gaan begrijpen. En daarom steeds meer ook alleen maar gaan bidden. En laten we in onze gebeden dat maar gewoon uitspreken naar de Heere toe, dat we hem niet begrijpen. En dat we zo vaak verkeerd van hem hebben gedacht. Zowel als het gaat om het kwaad dat wij voor ogen hebben, als het goed, tenminste waarvan wij denken dat het goed is. Maar dat God zo heel anders is dan dat wij van hem dachten. En daardoor soms ook heel verrassend kan overkomen. Wanneer hij zijn ontferming, zijn liefde en zijn genade in ons leven bevestigt. Habakuk verandert van een man die aan God voorschrijft hoe God het moet doen, tot een bidder die het alleen maar van God laat afhangen hoe de Heere het zal gaan doen. En dan zit ik meteen bij mijn derde lijn vanavond, aan het slot van dit eerste punt. Het is het derde gebed van Habakkuk, maar het is ook wel het gebed van Habakkuk, dat nu pas gaat overlopen in een lied. Ziet u even die samenhang in dit Bijbelboek. Het begint met een gebed, God spreekt door zijn woord, weer die afwisseling met gebed en woord. Maar als de Heer is uitgesproken, dan loopt het gebed als het ware vanzelf over in het lied. We zagen dat vorige week, waarmee dit Bijbelboekje afsluit in die laatste vers. Dat Habakkuk als het ware vol is van de vreugde van de Heer en het niet op kan. Dat alhoewel alles weggeroofd is, platgebrand is, hij niets meer heeft, hij nochtans zal opspringen in de Heer. Daar ziet u ook wat genade vermag. Dat deze man, die aan het begin van het Bijbelboekje niet kan zingen, omdat hij wel weet hoe hij God moet voorschrijven wat de Heere doet, en daarom ook geen oog heeft voor wie de Heere is, hij probeert God te begrijpen, loopt daarom vast met wie de Heere is. Maar wanneer hij aan het einde van dit Bijbelboekje is gekomen, met dat laatste gebed zijn leven neerlegt in de handen van de Heere, dan heeft Habakkuk uiteindelijk ook die gedachte dat hij God moet begrijpen losgelaten. En krijgt zijn gebed de ondertoon van aanbidden. En aanbidden is als het ware de drang in de binnenkamer. Het uitzien naar het moment dat we onze handen mogen openen en mogen uitstrekken naar God om God te aanbidden. Om wie hij is. Hier zien we ook de samenhang, gemeente, tussen gebed, woord en lied in het leven van Habakkuk. En ik hoop dat ik daarmee ook uw en jouw leven typeerd heb. Gebed, woord en lied. En in die volgorde. We maken een stap, gemeente, naar het tweede punt. En we beginnen vooral in het tweede punt gaan luisteren naar wat Habakkuk eigenlijk zegt tegen de Heere. Kijk er maar mee. En zegt hij, Heere, als ik uw rede, dus uw woord gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden van de jaren. In de toren, gedenk des ontfermens. Wat bedoelt Habakkuk met die woorden, uw werk? Het is al opmerkelijk dat hij dit bidt. Want toen hij voor het eerst aan het woord was in dit Bijbelboekje Habakkuk, wist hij precies aan de Heere te vertellen wat zijn godswerk is. En dat de Heere dat in stand moest houden, door die goddelozen te straffen en de rechtvaardigen te sparen. En ervoor te zorgen dat Gods volk ook weer kon opbloeien in Jeruzalem en niet meer gehinderd werd door het kwaad waaraan zij zich dagelijks pijnigde. Maar wij zagen dat Habakkuk dat heeft moeten loslaten. En nu hij hier de Heere aanspreekt in dit gebed, roept hij de Heere aan om hem, om of dat God ook zijn werk in stand wil houden. Bedoelt Habakkuk met uw woorden uw werk? Ik begin maar gewoon heel concreet, gemeente, vanuit het leven van Habakkuk. Bedoelt Habakkuk daarmee te zeggen dat de Heere zijn huis in stand moet houden? De tempel. Zou Habakkuk daarmee bedoeld hebben dat de Heere zijn dienst in stand moet houden? De dienst der verzoening, het altaar, de priesters, grote verzoendag, het lam dat geslacht werd. Bedoelt Habakkuk met de woorden uw werk het land, wat God als een erfdeel aan zijn volk heeft gegeven? En wat nog steeds ook van de Heere blijft, waarin hij zijn volk als gasten ontvangt en behandelt met alle egards, met alle gastvrijheid. Is Habakkuk daarop uit? Op het behoud van wat alles op dit moment hem zekerheid en rust geeft. Wat opvalt, gemeente, als we deze woorden lezen en op onszelf laten inwerken, is dat Habakkuk het niet meer invult, wat hij onder uw werk, Gods werk, verstaat. Hij laat dat open, over aan God. En als ik even met u een stap vooruit doe, iets meer in de tijd, en we gaan zien hoe de Heere zijn oordeel volvoert in Jeruzalem en onder zijn volk, dan blijft er van heel veel dingen niets meer over. Ik som het gewoon maar even opgemeten. De tempel wordt verwoest. Het heilige der heiligen verandert in een ruïne. De ark wordt verbrand. Gouden kandelaar zal ongetwijfeld in Babel omgesmolten zijn tot sieraden voor de vrouwen in Babel. Het reukofferaltaar werd misschien in gruzelementen geslagen of als een trofee meegenomen om daar te pronken in een van de schatkamers van de Babylonische vorst. De priesters werden vermoord. We hebben dat gezongen met Psalm 79. Uw knechten liggen in de straten. Het huis van David, het werd bijna helemaal uitgeroeid. En na de ballingschap komt er geen zoon van David meer op de troon in Jeruzalem te zitten. Dat is voorgoed voorbij. Een groot deel van het volk wordt meegenomen. Een nog groter deel werd vermoord. En het deel dat achterblijft moet werken als slaaf. En over hen worden de Samaritanen gesteld. Wat blijft er nog over van Gods werk? Het enige dat overblijft, als wij verder kijken, de geschiedenis zo in, dat is alleen maar de stem van de profeet. Het woord van God. Ik kan het niet nalaten, gemeente, om even een hele concrete toepassing te maken op dit moment. In de achterliggende periode werd het Bijbelboekje Habakkuk bepreekt. Die prediking klonk en klinkt in een ongekend unieke periode die wij samen doormaken. Land, maar ook in deze wereld. Heel veel dingen vielen opeens weg. Ik beperk me alleen maar tot dit kleine kringetje van onze gemeente. In één keer geen catechisaties, geen verenigingen, geen bijeenkomsten, geen erediensten, geen doopdiensten, geen avondmaaldienst. Alles viel weg. Eén ding bleef over. Dat is het woord. De prediking van het woord. Is dat gebedsverhoring? Of moeten we nu eigenlijk naar boven kijken? Is het niet genade, gemeente? Trouw van God. Onverdiende trouw van God. Dat zijn werk tot op de dag van vandaag, tot deze zondag toe, in het midden van de gemeente door mocht gaan. En zonder onrecht te doen aan hoe moeilijk het is om in deze situatie thuis te luisteren. Zeker met een gezin. Maar u en jij, heb je daar ook oog voor. Dat met alles wat er wegviel in de achterliggende maanden, de Heere dezelfde bleef, ook in de prediking. En mogen wij, ik wil heel laag insteken, gemeente. Ik vraag nog niet eens van u en ook niet van mezelf, want zover was ik niet toen ik deze preek maakte. Door al te kunnen constateren van nou gelukkig, dominee de Boer, vult u uw eigen naam maar in, staat wat dat betreft zij aan zij met Habakkuk en bid ook deze woorden, uw werk behoudt dat, heren. Nee, ik wil even een stap terug doen. Mogen wij vanavond niet ook beginnen met dit gebed, behoud uw werk. Dat is dus een ander gebed. Dan geeft dat we zo snel mogelijk weer samenkomen op een zondag in het kerkgebouw hier in de kerkbuurt. Tuurlijk kijken we daar naar uit. En hebben we dat verlangen. En wendt het niet zoals het nu gaat. Maar dit staat centraal. Het woord van de levende God. En dat gaat door tot op de dag van vandaag. Ook in onze gezinnen. In het leven van onze kinderen, van onze jonge mensen en van onze ouderen. En daarmee zullen u en ik het straks ook moeten doen. Straks bedoel ik wanneer aan het einde van ons leven alles wegvalt. Wanneer we misschien door onze zwakte en door onze ziekte niet meer naar de kerk kunnen. Thuis moeten blijven. Geen dooddienst meer kunnen zien en meemaken. Geen avondmaalsdienst kunnen bijwonen. Niet meer kunnen meedraaien in het gemeenteleven. En alleen maar als we straks, als God het ons geeft, op ons sterfbed komen te liggen. Het woord van de levende God overhouden. En dat woord als een gids mee mogen nemen, ook in het afleggen van die laatste reis naar de eeuwigheid toe. Kijk, daar wijst dat gebed van Habakuk op. Uw werk, behoud dat in het leven, in het midden van de jaren. En dat brengt me meteen eigenlijk, gemeente, tot de vraag, hoe kan Habakuk dat nu eigenlijk bidden? Want als ik Habakuk en zeker de Heere goed heb begrepen, ook in de achterliggende weken, luisterend naar Gods woord in hoofdstuk 1 en in hoofdstuk 2, dan was de boodschap van de Heere heel duidelijk. Daar was geen woord Frans bij. Ik kom, Habakuk, en alles wordt weggevaagd. Niets blijft meer overeind. De heilige en de onheilige, de rechtvaardige en de goddeloze, ze zullen allemaal onder hetzelfde gericht worden gebracht. Hoe kan Habakuk, terwijl die boodschap geklonken heeft, dan nog bidden? Waar haalt de man de durf vandaan om toch nog tegen de Heere te zeggen, Heere, uw werk, behoud dat in het leven. Ik wil, gemeente, voordat ik ga kijken naar de grond van dit gebed, toch even bij u komen zitten vanavond. Is dat nou ook jouw worsteling eigenlijk? Als je weet dat het oordeel in jouw leven terecht is, omdat jij tegen alle geboden van God gezondigd hebt. En als je weet, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want ik kan voor u niet bestaan. Als je weet dat God in zijn recht staat, als hij jou verloren laat gaan. En je ook dat nog eens een keer moet beamen. Waar haalt u de vrijmoedigheid vandaan om met alles wat je weet toch je handen te vouwen en tot God te bidden om genade? Die moed halen we toch niet bij onszelf vandaan. Dan moeten we toch hoop op God hebben gekregen, gemeente. En dat heeft Habakuk ook. Wat van groot belang is, is het slotvers van ons tweede hoofdstuk. Laten we maar even kijken, gemeente. Dat is vers 20 van hoofdstuk 2. Dat is een afrondend vers. We hebben dat de vorige keren even aangestipt, om het nu ook wat meer uit te kunnen werken. Maar de Heere sprak aan het slot van hoofdstuk 2. En Habakuk heeft die woorden van God gehoord, wat hij met de goddelozen zou gaan doen. En dan waren daar die afsluitende woorden, maar de Heere is in zijn heilige tempel, zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aard. Het is de vraag wie deze woorden nou precies heeft uitgesproken. Is het nog het slotwoord van de Heere, die hier in het slotgedeelte van hoofdstuk 2 aan het woord is? Of is het de profeet zelf? Of moeten we misschien denken aan een derde spreker? In de gestalte van het woord van God. Die namens de Heere Habakuk en daarachter u en mij toespreekt. Door Habakuk en ons te wijzen op de Heere die in zijn heilige tempel is. En de oproep laat klinken, zwijg voor zijn aangezicht, gij ganse aarde. Woorden die aan de ene kant belijden dat God regeert. Dat hij de koning der koning is. Dat hij boven alles staat. En in zijn soevereiniteit geen verantwoording schuldig is aan niets en niemand. Ook niet aan een profeet genaamd Habakuk. En tegelijkertijd door dit woord laat zien dat hij boven het gericht staat. En dat hij de Heere is. Let u even op die naam. Als alles wordt afgebroken tot en met het altaar in Jeruzalem toe, door God wordt afgebroken, dan blijft er één ding onveranderd. Nee, dan zeg ik verkeerd. Dan blijft er één persoon onveranderd. En dat is de Heere zelf. die onveranderd blijft in zijn trouw en in het handhaven van zijn verbond, hier met Israël tot op de dag van vandaag met het Joodse volk, maar daarom ook met hen die door het verbond in Israël zijn ingelijfd. En dat geeft Habakuk vrijmoedigheid om zijn handen te vouwen. Als alles wordt weggeslagen, houdt Habakuk God over, die hij niet kan begrijpen, maar tegelijkertijd hem wel wil voorhouden. En daarom zet hij dit gebed ook in vers 2 van hoofdstuk 3 met de naam Heere. Heere, als ik uw woord, uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het midden van die jaren. Habakuk wordt gewezen op God, die in zijn tempel, is dat eigenlijk letterlijk, in zijn paleis woont. Maar we weten, dat is ook een gangbare uitdrukking in het Oude Testament, dat tempel van God en huis van God en paleis van God verschillende woorden synoniemen zijn die hetzelfde uitdrukken. Gelukkig maar dat Gods huis niet hier op aarde staat, want dat werd met de grond gelijk gemaakt, de tempel in Jeruzalem. Maar dat die tempel een afschaduwing is van het heiligdom hierboven. Daar woont God en regeert Hij over deze wereld. Moet denken, gemeente, aan een andere man die ook vastliep met God. Die Gods handelen in zijn leven en in zijn omgeving niet begreep. 'S Morgens vliet hij zijn huis, dan keek hij bij de buren naar binnen, daar ging alles voor de wind. En één ding wist hij ook, daar gaat de Bijbel niet open, daar worden geen knieën gebogen, men leeft maar voor het land weg, alsof er geen God en geen woord van God is. En toch schijnt daar de zon altijd, is er altijd voorspoed, gaat het altijd voor de wind. Die man heet Asaf. En Asaf kan dat op een gegeven moment gewoon niet meer verkroppen. Mijn bestraffing is er elke morgen, zegt hij, en dat moeten we maar gewoon heel serieus nemen, gemeente. Asaf zat voortdurend in de hoek waar de klappen vielen. En hij kan dat gewoon niet rijmen met wie God is. Als God zegt van zichzelf dat hij goed is voor Israël, voor degenen die rein van hart zijn, en Asaf schaart zichzelf daaronder, omdat hij niet kan ontkennen dat de Heer in zijn leven is begonnen, rein van hart. Hoe kan het dan dat ik daar in mijn dagelijks leven helemaal niets van merk, alleen maar tegenslag ontmoet en ook nog eens een keer moet zeggen dat God achter die tegenslagen zit? Totdat hij in Gods heiligdom, in Gods paleis kwam. Daar kwam Asaf elke dag in de tempel, want dat was zijn werk. Hij was dirigent van het tempelkoor. Maar er was een dag dat Asaf anders de tempel uitging dan in al die weken en maanden en misschien wel jaren daarvoor. Toen op die dag trof hij God aan in de tempel. Was de Heer er voor die tijd niet? Jawel. Maar Asaf zag God niet. Hij had zijn handen vol aan zichzelf. En hij hield zijn hart gesloten voor God. Dan moest de Heer er nou zelf aan te pas komen, gemeente, om Asaf op de knieën te krijgen. En hem te laten buigen bij het altaar. Daar zijn handen te laten vouwen. Totdat ik op Gods heiligdom kwam. En op hun einde merkte. Gij stelt hen op gladde plaats. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna opnemen in heerlijkheid. Hetzelfde zien we hier bij Habakuk gebeuren. Totdat Habakuk in Gods tempel, in Gods paleis kwam. Door die uitroep: de Heere is in zijn heilige tempel. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. En nou is dat een algemene oproep. Zwijg voor hem, gij ganse aarde. Habakuk past die woorden op zichzelf toe. En hij doet er het zwijgen toe als het gaat om zijn eigen vragen. En hij buigt voor God in het gebed. En gaat bidden tot de Heere. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Ik richt me vanavond heel persoonlijk op dit moment tot u en tot jou, die op dit moment leeft vanuit verbittering. Als u niet mag ontkennen dat de Heere in de achterliggende jaren in uw leven is begonnen, maar dat u op dit moment het zicht op God kwijtgeraakt bent. Denk aan iemand die ik in een van mijn vorige gemeenten tegenkwam. En ook zo in het leven stond toen ik hem voor het eerst leerde kennen. Vol verbittering, vol boosheid. En toen ik het beter leerde kennen, kon ik het ook gaan plaatsen. Wat die bitterheid inhield en wat daarachter schuil ging. En dat is best een aangrijpend verhaal, gemeente, maar dat laten we maar liggen. Maar in ieder geval, hij was ook bitter op God. En als iemand met veel verbittering in de kerk zit en zo zit te luisteren, dan begrijpt u net zo goed als ik dat er geen woord aan landt. Dan ketst alles af. Dit was te breed, dat te kort, dat te zwaar, dat te licht. En hij werd voortdurend ook bevestigd in zijn eigen gelijk. Het deugde helemaal niets meer van. Dat gold niet alleen voor de prediking, dat gold ook voor het avondmaal. Er ging er niemand meer aan het avondmaal op een juiste wijze. Alles wat aan het avondmaal zat, hoorde daar niet. Eigenlijk kwam het kort gezegd hierop neer, de enige die nog bekeerd was in deze hele wereld, dat was hij zelf. Totdat hij in Gods heiligdom kwam. En onder de liefde van God vernederd werd. En met Habakuk en Asaf moest belijden. Ik werd een groot beest bij u. Je zag in één keer die hele houding veranderen. Plotseling kon iedereen zalig worden. Had hij woorden voor de mensen die hij voor die tijd vervoeide en verachtte. Was zijn hart verbroken door de liefde en sprak hij goed van God. Maar hij ging voor het eerst in jaren weer bidden zoals Habakuk bidt. Behoud uw werk. Houd dat in het leven. Dat wens ik u, mijn beste broeder en zuster, ook toe. Die op dit moment ook zo staat in het leven. En ik doe niets af van de achtergrond van uw houding. Daar gaat ongetwijfeld een heel aangrijpend verhaal achter schuil. Maar ik wil u wel leggen bij hem die raad weet met u. En dat is de Heere. Zou je dat niet willen? Dat je hart weer verbroken wordt, net als de eerste keer toen God overkwam in zijn liefde in uw leven. Toen kon je toch ook op het dak van je huis gaan staan en tegen heel Sliedrecht zeggen dat iedereen kon zalig worden. Wat is daar nu van overgebleven? Ligt dat aan de Heere? Is God dan veranderd? Werkt hij in 2020 opeens heel anders dan 10, 15, 20 jaar geleden? Nee, toch zeker. U bent veranderd. U bent van uw plaats. U zult terug moeten naar de Heere en naar het altaar van de Heere. En onder de drukkende hand van God, onder Gods goede tierenheid en liefde, verbrijzeld en verbroken worden voor hem. Zodat je ook onder die anderen kunt gaan staan. En gaat bidden met het oog op Gods werk. Behoud uw werk. Het gebed van Habakuk komt dus als het ware als een antwoord op die belijdenis aan het slot van hoofdstuk 2. Dat God in zijn heilige tempel is. Maar dat gebed is ook gebaseerd op de belofte van God. Kijkt u maar mee. We hebben dat de vorige keer gezien. Ik wil dat nu even aanstippen. Om herhaling te voorkomen. Maar het gebed van Habakuk is ook gegrond op de belofte in vers 13. Gij toog uit tot verlossing van uw volk. Tot verlossing van uw gezalfd. En we zagen toen dat Habakuk met die woorden gezalfde bedoelde. De gezalfde koning. De gezalfde van Davids huis. En we zien toen ook dat deze belofte als het ware een messiaanse belofte is in het Oude Testament. Die pas uiteindelijk tot vervulling is gekomen toen de gezalfde des Heren kwam. En het verlossingswerk van Jezus Christus op aarde zijn aanvang mocht nemen. Het is Zacharias, de vader van Johannes de Doper, die in zijn lied ook aanslaat op deze belofte in Habakuk 3 vers 13. en daarin ook verwijst hoe de Heere zelf zijn trouw laat zien en zijn belofte vervult, ook met de komst van de zaligmaker en met de komst van de voorloper van de zaligmaker, zijn eigen zoon. Habakuk rust in zijn gebed op Gods belofte. Hij heeft dat gehoord en hij heeft dat gezien, dat ondanks het gericht de Heere deze belofte in stand houdt. Daar kan geen Galdeër bij komen en geen vrome Israëliet door zijn godsdienst het ontheiligen. Dat is gegarandeerd omdat het rust in wie God is. En daarom gaat die belofte van de Heere verder. En vindt Habakuk daarin ook zijn houvast in zijn gebedsleven. Maar ligt daar voor u en mij ook niet de grond? Wanneer ons alles uit handen is geslagen en wij met onze lege handen moeten terugkeren tot de Heere en het aan God over moeten laten wat nu Gods werk is, zien we dan niet in de belofte van het evangelie de contouren van Gods werk langzaam maar zeker zichtbaar worden? De enige manier om dat te kunnen zien, gemeente, is door je knieën gaan. Net zoals jij dat wel eens doet nu in deze tijd van het jaar, een prachtige tijd. Als je in de tuin bent en je ziet dan die kleine mooie bloemen zo, langzaam maar zeker, plooien. Ik hoop dat je dat ook doet, dan ga je af en toe gewoon eens even door je knieën en dan kijk je eens even heel goed naar zo'n bloem. Nou, zo mogen wij gemeente ook met de belofte van God omgaan. Dan moet je wel voor door je knieën gaan. Doe maar eens even heel rustig, eerbiedig in ons op te nemen. En het vervolgens, mag ik dat beeld eens gebruiken van die bloem? Die bloemen, de belofte van het evangelie te plukken, de tuin van Gods woord, samen te binden tot een boeket en het voor God in onze gebeden neer te leggen. Dat is bidden. Dan ben ik eigenlijk al bij het derde punt waarop Habakuk's gebed rust. Dat is Gods trouw. Kijkt u maar mee, dat staat in vers 17. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, geen vrucht aan de wijnstok wezen zal, dat het werk van de olijfboom liegen zal, de velden geen spuis voortbrengen, dat de kudde uit de schuur, uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stalling wezen zal, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. Daar vindt Habakuk dus de rust in. Ik vat het samen, gemeente, en dan maken we kort de stap naar het derde punt. Habakuk's gebed rust dus op Gods koningschap, vers 20 van hoofdstuk 2, op Gods belofte, vers 13 van hoofdstuk 3, en Gods onveranderlijke trouw, de slotversen van Habakuk 3. Dat zijn nou de pilaren in de binnenkamer. Koningschap van de Heere, de belofte van het evangelie en de onveranderlijke trouw van God. Weet u wat ik nou zo bijzonder vind aan die drie dingen? Daar is nu helemaal niets van ons bij. En dat betekent dat het voor iedereen beschikbaar is. Koningschap, belofte en trouw. Wat houdt jou tegen om te gaan bidden? En dan zit ik meteen bij het derde punt, gemeente. En dat derde punt is afsluitend. Eigenlijk tendeerde al het slot van dit tweede punt daar naartoe. Dat derde punt is ons gebed. We staan aan het einde van een serie over het Bijbelboekje Habakuk. En dat is ook een moment, gemeente, om maar heel eenvoudig even de balans op te maken, als ik het zo mag uitdrukken. Om de dingen samen te vatten en het ook mee te geven. In de achterliggende periode hebben we geluisterd naar de prediking van dit Bijbelboekje Habakuk. Het eerste wat ik tegen u en ook tegen mijzelf wil zeggen, is dat wanneer we nieuwe dingen hebben gehoord en vanuit de betrokkenheid van de gemeente kwam dat vaak naar me toe van jong en oud, dat er nieuwe momenten in de schriften open gingen, dat dat niet wil zeggen dat wij dat meteen ook allemaal moeten kennen. Daar neemt de Heere rustig de tijd voor. Het betekent wel voor u en mij dat wanneer op enig moment in de prediking, in de uitleg van het woord, opeens nieuwe perspectieven zich openden, of vanuit het woord licht kwam te vallen op ons leven, waardoor in één keer alles in een ander perspectief kwam te staan, in een ander licht kwam te staan, we daarmee terug moeten gaan naar de Heer. En het aan God mogen vragen: Heere, nu heb ik dit gehoord in de achterliggende weken, noemt u voor uzelf maar heel concreet wat u daarmee bedoelt, dat nieuwe. Wilt u dat ook bevindelijk aan mij leren? Het is net als in de klas. Rekenen, leren, lezen, schrijven, dat leer je niet op een middag. Dat is oefenen, dat is herhalen, dat is vragen, dat is uitleggen. Dat is een kwestie van geduld en van tijd. En zo is het ook op de leerschool van de Heilige Geest. Als wij iets nieuws hebben gehoord in de prediking wat ons heeft geraakt, laten we dat dan in stilte ook meedragen in ons gebed en het bij God neerleggen. Met het gebed of Hij dat ook in ons leven verder wil uiteenzetten, zodat het ook een deel van ons leven wordt. Dan wil ik een paar dingen, gemeente, vanuit dit Bijbelboekje aan u meegeven en ook aan mezelf meegeven, waarvan ik overtuigd ben dat moeten we persoonlijk ook leren kennen. Wil het geestelijk leven ook in overeenstemming zijn met Gods woord. Een van de belangrijkste thema's van dit Bijbelboekje is het belijden van Gods soevereiniteit. En met die uitdrukking Gods soevereiniteit bedoelt de schrift mee dat God vrij is in zijn doen en in zijn laten. We zagen dat heel concreet bij Habakuk gebeuren. Habakuk weet van tevoren al precies klaar liggen hoe God moet handelen. Het eerste wat God doet is dat papier van tafel vegen. Habakuk, daar heb ik helemaal niets mee te maken. En het tweede wat de Heere bij Habakuk doet is duidelijk maken dat hij erboven staat. En dat hij ook gebruik wil maken van het kwaad om het kwade te straffen en het goede te bewerken. Dat kan God alleen. Nu, dat noemen we Gods soevereiniteit. De Heere staat erboven. Hij regeert op een voor mij onbegrijpelijke manier. En dat maakt mij met Habakuk tot een bidder die zich een ellendige weet voor Gods aangezicht. Habakuk benoemt zichzelf ook zo in het slot van dit gedeelte van Habakuk 3. Een ellendige. Een bidder is iemand die God aanbidt. Ook in het pleiten op de belofte. Hij eerbiedigt God in zijn betrouwbaarheid. En heeft geleerd om te stoppen met redeneren en te wachten op Gods komst. Gemeente, die les zullen we elke keer weer opnieuw moeten leren. Waarom? Omdat iedere situatie anders is. En dat God zich in iedere situatie ook op een andere wijze laat kennen dan dat wij hem daarvoor hebben leren kennen. En omdat ons hart, ook na ontvangen genade, nog zo vaak ongeduldig, wantrouwend en ongelovig is. Maar ik zeg er direct bij, gemeente, daar weet God wel raad mee. Niet om het te verontschuldigen, maar om God centraal te houden. Ook vanavond in deze slotprediking van Habakuk. De Heere weet raad met onze zonden en met onze gebreken. Laat dat maar aan hem over. Maar laat hem dan ook zijn gang gaan in de wijze waarop hij handelt. En dat kan soms ook in de wijze en in de weg van kruis. Verdriet, tegenslag, ziekte, sterven, gemis en heimwee zijn. Het laatste wat ik mee wil geven aan het slot van dit Bijbelboekje Habakuk. Er vielen ons, als het gaat om het werk van de Heere Jezus Christus, in de achterliggende maanden twee dingen op. Het Bijbelboekje Habakuk spreekt zo op het eerste gezicht heel sumier over de komst van de Messias. In Habakuk 1 wordt er nauwelijks een woord aan gewijd. In Habakuk 2 ook nauwelijks. Pas in Habakuk 3 wordt het voor het eerst heel concreet benoemd. Uw gezalfd, uw Christus. In vers 13. Hoe komt dat? Heeft dat te maken met die geestelijke duistere tijd van Habakkuk? Nee. God staat daarboven. Hij openbaart zich. Maar hij doet dat wel op het juiste moment en met de juiste woorden. Pas aan het slot van dit gedeelte komt het licht vanuit Gods heiligdom vol op te vallen op de komst van de zaligmaker. Maar dat doet de Heere ook bewust op dat moment, omdat er dan ook plaats en ruimte in het leven van Habakkuk is gekomen voor het heilsbediening van de Heere Jezus Christus. Ik verwoord het nu maar even in de taal van het Nieuwe Testament gemeente. In Habakkuk 1 had Habakkuk nog geen boodschap aan de zaligmaker. Toen was er nog de man vol verwijt, die eerst door de Heere klein gemaakt moest worden. En die vervolgens in hoofdstuk 2 op zijn plek wordt gezet. En aan de hand van de belofte, de rechtvaardige zal door het geloof leven, Habakkuk, voor het eerst georiënteerd wordt op God. En toen de Heere eerst die eerste regel ging uitleggen, wat hij met die hoogmoedige bedoelt, die eerste regel van dat bord, toen werd Habakkuk als het ware door Gods majesteit bevangen. Maar toen de Heere door Habakkuk's leven ging uitleggen wat hij onder de rechtvaardige verstaat, Habakkuk de rechtvaardige zal door het geloof leven, toen kwam vol het licht op het werk van de Heere Jezus Christus te schijnen. Daar alleen, in hem alleen, vindt de gelovige zijn houvast, zijn fundament voor tijd en eeuwigheid. Zo alleen kan Habakkuk het naderende gericht in. Pleitend op het werk van de middelaar kan Habakkuk het ook bidden. Heere, in de toorn gedenk des ontfermens. Daar liggen twee mooie lijnen, gemeente. Daarmee wil ik afsluiten vanavond. In de eerste plaats deze lijn. Doorgaans begint het geestelijke leven niet met het openbaren van de Heere Jezus Christus. Daar moet ook plaats voor worden gemaakt. Ik zeg niet dat dat een norm is, waardoor we alles kunnen afmeten wat wel of niet het werk van de Heilige Geest is. God is soeverein. Maar de gebruikelijke wijze waarop de Heere werkt is wel door plaats te maken in het hart van een zondaar voor de persoon en het werk van de Heere Jezus Christus. Door hem eens te verbrijzelen, zijn hart te vernederen, hem te overtuigen van zijn ongelijk, zijn ongeloof, zijn zonde en zijn schuld. En dan pas het licht te laten vallen op de dierbaarheid, de noodzakelijkheid, de gepastheid, de volkomenheid van Jezus Christus. En uit te leggen vanuit het evangelie hoe die twee nu bij elkaar komen. Dat is in de weg van het gebed. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. En dan zitten we meteen bij de tweede en de laatste lijn vanavond. Wat was nou eigenlijk ook alweer het geloof van die rechtvaardig? Dat geloof was het beamen. Amen zeggen op Gods woord en op Gods werk in mij. En dat is het mooie in dat Bijbelboekje Habakkuk. Dat beamen van Gods woord voor mij en Gods werk in mij een lied oproept die perspectief geeft op de toekomst. Het lied van Habakkuk. Zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinde. En hij zal mijn doen treden op mijn hoogte. Voor de opperzangmeester, op mijn neginot. Amen.